Welkom bij Radio Maria. De kerk spreekt. De zorg van een moeder door de eeuwen heen. Een programma van Radio Maria.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma De Kerk Spreekt. We lezen u vandaag verder voor uit de post-synodale apostolische exhortatie Evangelii Gaudium, de vreugde van het evangelie, geschreven door paus Franciscus en gepubliceerd op 24 november 2013. We zijn ondertussen aangekomen bij het vijfde en tevens laatste hoofdstuk, verkondigers van het evangelie met geestkracht. Het eerste punt hoorden we de inleiding van motiveringen voor een hernieuwde missionaire impuls. En we zullen nu het tweede onderdeel behandelen van dit eerste punt. De geestelijke smaak volk te zijn. Het woord van God nodigt ons ook uit te erkennen dat wij een volk zijn. Vroeger waart gij geen volk, nu Gods volk. Zo horen we in de eerste brief van de heilige apostel Petrus, hoofdstuk 2, vers 10. Om authentieke verkondigers van het evangelie te zijn, is het ook noodzakelijk het geestelijk genoegen te ontwikkelen om het leven van de mensen nabij te blijven. En wel zozeer dat men ontdekt dat dat de bron wordt van een hogere vreugde. De zending is een hartstocht voor Jezus, maar tegelijkertijd ook een hartstocht voor zijn volk. Wanneer wij voor de gekruisigde Jezus stilstaan, herkennen wij heel zijn liefde die ons waardigheid geeft en ons ondersteunt. Maar op datzelfde moment beginnen wij, indien wij niet blind zijn, gewaar te worden dat die blik van Jezus zich verbreedt en zich vol genegenheid en vuur richt op heel zijn volk. Zo ontdekken wij opnieuw dat hij zich van ons wil bedienen om zijn geliefde volk steeds meer nabij te komen. Hij neemt ons uit het midden van het volk en zendt ons naar het volk, zodat onze identiteit niet wordt begrepen zonder deze verbondenheid. Jezus zelf is het model van deze evangeliserende keuze, die ons brengt tot in het hart van het volk. Hoe goed doet het ons, hem allen zo nabij te zien. Als hij met iemand sprak, keek hij met een diepe, liefdevolle aandacht in zijn ogen. Zo horen we in het evangelie volgens de heilige Marcus, hoofdstuk 10, vers 21, Jezus keek hem liefdevol aan. Wij zien hoe hij open staat voor een ontmoeting wanneer hij de blinde langs de weg nadert en wanneer hij eet en drinkt met de zondaars, zonder zich erom te bekommeren dat men hem bejegent als een veelvraat en drinker. Wij zien hoe beschikbaar hij is wanneer hij een prostituee zijn voeten laat balsemen of wanneer hij 's nachts Nicodemus ontvangt. Wanneer Jezus zich op het kruis geeft, dan is dat niets anders dan het hoogtepunt van die stijl die heel zijn bestaan heeft gekenmerkt. Door dit model gefascineerd, willen wij ons tot het uiterste in de maatschappij invoegen, delen wij het leven met allen, luisteren wij naar hun zorgen, werken wij materieel en spiritueel met hen samen in hun noden, verheugen wij ons met hen die vreugde hebben, huilen wij met hen die huilen en zetten wij ons schouder aan schouder met de anderen in voor de opbouw van een nieuwe wereld. Maar niet als een verplichting, niet als een last die ons uitput, maar als een persoonlijke keuze die ons vervult van vreugde en ons identiteit verschaft. Soms voelen wij de verleiding christen te zijn, maar daarbij wel een verstandige afstand van de wonden van de Heer te bewaren. Maar Jezus wil dat wij de menselijke ellende aanraken, dat wij het lijdende vlees van de anderen aanraken. Hij verwacht dat wij ervan afzien de persoonlijke of gemeenschappelijke uitvluchten te zoeken die het ons mogelijk maken ons op een afstand te houden van de kern van het menselijke drama, opdat wij het werkelijk aanvaarden in contact te komen met het concrete bestaan van de ander en de kracht van de tederheid leren kennen. Wanneer wij dit doen, wordt het leven voor ons steeds op een schitterende wijze complex en beleven wij de intense ervaring een volk te zijn, de ervaring tot een volk te behoren. Weliswaar zijn wij in onze relatie met de wereld geroepen rekenschap af te leggen van onze hoop, maar niet als vijanden die met de vinger wijzen en veroordelen. Wij worden heel duidelijk gewaarschuwd. Verdedigt u met zachtmoedigheid en gepaste eerbied. Zo zegt de heilige Petrus in zijn eerste brief, hoofdstuk 3, vers 16. En in de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Rome horen wij: leeft voor zover het van u afhangt met alle mensen in vrede. Hoofdstuk 12, vers 18. Wij worden ook aangespoord het kwade door het goede te overwinnen. Opnieuw een passage uit de brief aan de Romeinen, hoofdstuk 12, vers 21. Zonder het moe te worden goed te doen, zoals de heilige apostel Paulus schrijft in zijn brief aan de Galaten, hoofdstuk 6, vers 9. En zonder hoger te willen lijken, maar door de ander hoger dan zichzelf te achten, zoals de heilige apostel Paulus zegt in zijn brief aan de Filippenzen, hoofdstuk 2, vers 3. De apostelen van de Heer stonden inderdaad bij het hele volk in de gunst. Dat lezen we in de Handelingen der Apostelen, hoofdstuk 2, vers 47. Het is duidelijk dat Jezus Christus ons niet wil als vorsten die op anderen neerkijken, maar als mannen en vrouwen van het volk. Dit is niet de mening van een paus, nog een pastorale keuze onder andere mogelijke keuzes. Het zijn zo duidelijke, directe en evidente aanwijzingen van het woord van God dat ze geen interpretaties behoeven, die hun uitdagende kracht zouden ontnemen. Laten wij ze sine glossa, zonder commentaar, beleven. Zo zullen wij de missionaire vreugde ervaren het leven te delen met het aan God getrouwe volk, trachtend het vuur in het hart van de wereld te ontsteken. De liefde voor de mensen is een geestelijke kracht die de volledige ontmoeting met God begunstigt, en wel zo dat wie zijn broeder niet lief heeft, in duisternis is, in het gebied van de dood is en God niet kent. passages uit de eerste brief van de heilige apostel Johannes, respectievelijk hoofdstuk 2, vers 11, hoofdstuk 3, vers 14 en hoofdstuk 4, vers 8. Benedictus de XVI heeft gezegd dat de ogen sluiten voor de naaste ook blind voor God maakt. En dat de liefde in wezen het enige licht is dat een donkere wereld steeds weer opnieuw verlicht en ons de moed geeft om te leven en te handelen. Laten wij daarom, wanneer wij de mystiek beleven de ander te naderen met de bedoeling zijn welzijn te zoeken, ons innerlijk verruimen om de mooiste geschenken van de Heer te ontvangen. Telkens wanneer wij een menselijk wezen in liefde ontmoeten, worden wij in staat gesteld steeds iets nieuws te ontdekken met betrekking tot God. Telkens wanneer wij onze ogen openen om de ander te herkennen, wordt het geloof meer verlicht om God te herkennen. Ten gevolge hiervan kunnen wij, wanneer wij in het geestelijk leven willen groeien, niet ervan afzien missionarisch te zijn. De inzet voor de evangelisatie verrijkt de geest en het hart. Hij doet geestelijke horizonten voor ons opengaan. Hij maakt ons gevoeliger voor het herkennen van het werken van de geest. Hij doet ons buiten onze beperkte geestelijke schema's treden. Tegelijkertijd ervaart een missionaris, die ten volle aan zijn werk is toegewijd, het genoegen een bron te zijn die overstroomt en de ander verfrist. Enkel wie zich goed voelt bij het zoeken naar het welzijn van de naaste, wie het geluk van de ander wenst, kan missionaris zijn. Deze opening van het hart is een bron van geluk, omdat het zaliger is te geven dan te ontvangen. Zo horen wij in de Handelingen der Apostelen, hoofdstuk 20, vers 35. Men leeft niet beter door weg te vluchten van de ander, zich te verbergen, te weigeren samen te delen, wanneer men zich verzet, als men zich opsluit in gemakzucht. Dat is niets anders dan een langzame zelfmoord. De zending naar het hart van het volk is niet een deel van mijn leven of een sieraad dat ik kan afdoen. Het is geen aanhangsel of een van de vele ogenblikken in mijn bestaan. Het is iets dat ik niet uit mijn wezen kan uitroeien, wil ik mijzelf niet vernietigen. Ik ben een zending op deze aarde en daarom bevind ik mij in deze wereld. Men moet erkennen dat men gebrandmerkt is door deze zending om te verlichten, zegenen, verlevendigen, opbeuren, genezen, bevrijden. Daar openbaart zich wie met hart en ziel verpleegster, wie met hart en ziel leraar, wie met hart en ziel politicus is, wie ten diepste besloten heeft er met en voor de ander te zijn. Wanneer iemand echter een scheiding aanbrengt tussen enerzijds zijn plicht en anderzijds zijn privéleven, dan wordt alles grijs en zal hij voortdurend erkenning zoeken of zijn eigen behoeften verdedigen. Hij zal ophouden volk te zijn. Om ons leven te delen met de mensen en ons edelmoedig te geven, hebben wij er behoefte aan ook te erkennen dat iedere persoon onze toewijding waardig is. Niet op grond van zijn uiterlijk, zijn capaciteiten, zijn taal, zijn mentaliteit of de voldoening die hij ons kan geven, maar omdat hij Gods werk is, zijn schepping. Hij heeft hem geschapen naar zijn beeld en hij weerspiegelt iets van zijn heerlijkheid. Ieder menselijk wezen is een voorwerp van de oneindige tederheid van de Heer en hij zelf woont in zijn leven. Jezus Christus heeft zijn kostbaar bloed gegeven op het kruis voor die persoon. Buiten alle uiterlijkheid is ieder onmetelijk heilig en verdient ieder onze genegenheid en onze toewijding. Als ik daarom erin slaag één persoon te helpen om beter te leven, dan is dat al voldoende om de gave van mijn leven te rechtvaardigen. Het is mooi gelovig volk van God te zijn. En wij bereiken de volheid wanneer wij de muren neerhalen en ons hart zich vult met gezichten en namen. Onderdeel 3. Het mysterieuze handelen van de verrezene en van zijn geest. In hoofdstuk 2, in de crisis van het gemeenschappelijk engagement, hebben wij nagedacht over het gebrek aan diepe spiritualiteit, dat zich vertaalt in pessimisme, fatalisme, wantrouwen. Sommige personen wijden zich niet aan de zending, omdat zij geloven dat niets kan veranderen, en het heeft dus voor hen geen nut om zich in te spannen. Zij denken als volgt. Waarom zou ik mij moeten beroven van mijn gemak en genoegens als ik geen enkel belangrijk resultaat zie? Met deze mentaliteit wordt het onmogelijk missionarisch te zijn. Deze houding is nu juist een slecht excuus om opgesloten te blijven binnen gemakzucht, luiheid, onvoldane droefheid, in een egoïstische leegte. Het betreft een zelfvernietigende houding, omdat de mens niet zonder hoop kan leven. Zijn leven zou dan, veroordeeld tot onbeduidendheid, onverdraaglijk worden. Wanneer wij denken dat de dingen niet zullen veranderen, laten wij er dan aan denken dat Jezus Christus heeft getriomfeerd over de zonde en vol van macht is. Jezus Christus leeft waarlijk. Anders, als Christus niet is verrezen, is onze prediking zonder inhoud. Zo staat er in de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de Korintiërs, hoofdstuk 15, vers 14. En het evangelie volgens de heilige Marcus vertelt ons dat, wanneer de eerste leerlingen uittrokken om te prediken, de Heer met hen meewerkte en kracht schonk aan hun woord. Hoofdstuk 16, vers 20. Wij worden uitgenodigd dit te ontdekken en dit te beleven. Dit gebeurt ook vandaag. De verrezen en glorierijke Christus is de diepe bron van onze hoop, en zijn hulp zal ons niet ontbreken om de zending die hij ons toevertrouwt te vervullen. Zijn verrijzenis is niet iets van het verleden. Zij bevat een levenskracht die de wereld heeft doordrongen. Waar het lijkt dat alles dood is, verschijnen overal opnieuw de kiemen van de verrijzenis. Het is een weergaloze kracht. Weliswaar lijkt het vaak dat God niet bestaat. Wij zien onrecht, boosaardigheid, onverschilligheid en wreedheid, die niet minder worden. Maar het is evenzo zeker dat te midden van de duisternis steeds iets nieuws begint te ontluiken, dat vroeg of laat vrucht voortbrengt. Op een vlak veld verschijnt opnieuw het leven, hardnekkig en onoverwinnelijk. Er zullen veel lelijke dingen zijn, maar het goede neigt er altijd naar te ontluiken en zich te verspreiden. Iedere dag wordt in de wereld de schoonheid opnieuw geboren, die, veranderd door de drama's van de geschiedenis, herrijst. De waarden neigen altijd ertoe in nieuwe vormen opnieuw te verschijnen, en het menselijk leven is inderdaad vaak herboren uit situaties die onomkeerbaar leken. Dat is de kracht van de verrijzenis, en iedere verkondiger van het evangelie is een instrument van deze dynamiek. Voortdurend doen zich ook nieuwe moeilijkheden voor. De ervaring van de mislukking, menselijke bekrompenheden die zoveel kwaad doen. Wij weten allen uit ervaring dat een taak soms niet de bevrediging biedt die we hadden gewenst. De vruchten zijn schaars en de veranderingen gaan langzaam. En men heeft de verleiding moe te worden. Het is echter niet hetzelfde wanneer men uit vermoeidheid voor een ogenblik de moed laat zakken, als wanneer men deze definitief laat zakken. Omdat men beheerst wordt door een chronische ontevredenheid, door een lusteloosheid die de ziel doet verdorren. Het kan gebeuren dat het hart moe wordt te strijden, omdat het uiteindelijk zichzelf zoekt in een carrièrezucht die dorst naar erkenning, applaus, beloning, functies. Dan laat iemand de moed niet zakken, maar heeft hij geen strijdlust meer, ontbreekt hem de verrijzenis. En zo blijft het evangelie, dat de mooiste boodschap is die er in deze wereld bestaat, begraven onder zeer veel excuses. Geloof betekent ook geloven in Hem. Geloven dat Hij ons werkelijk lief heeft, dat Hij leeft, dat Hij in staat is op mysterieuze wijze in te grijpen, dat Hij ons niet in de steek laat, dat Hij het goede uit het kwade haalt met zijn macht en oneindige creativiteit. Het betekent geloven dat Hij zegevierend in de geschiedenis verder gaat, samen met hen die met Hem zijn, de geroepenen, uitverkorenen, getrouwen. Zoals we horen in het boek van de Openbaring van Johannes, hoofdstuk 17, vers 14. Wij geloven in het evangelie. Dat zegt dat het Rijk Gods reeds tegenwoordig is in de wereld en zich hier en daar ontwikkelt op verschillende wijzen, zoals het zaadje dat in een grote boom kan veranderen. Zoals een handvol zuurdeeg die een grote massa doordesemt. En zoals het goede zaad dat te midden van het onkruid groeit en ons altijd op een aangename wijze kan verrassen. Het is aanwezig. Het komt opnieuw. Het vecht om opnieuw te bloeien. De verrijzenis van Christus brengt op iedere plaats kiemen van deze nieuwe wereld voort. En ook al worden zij afgesneden, zij schieten steeds weer op. Omdat de verrijzenis van de Heer reeds het geheime verloop van deze geschiedenis heeft doordrongen. Omdat Jezus niet tevergeefs is verrezen. Laten wij niet aan de rand van deze weg van de levende hoop blijven staan. Daar wij niet altijd deze kiemen zien, hebben wij behoefte aan een innerlijke zekerheid. Dat we zeggen, de overtuiging dat God kan handelen in iedere omstandigheid, ook te midden van schijnbare mislukkingen. Omdat wij deze schat in aarden potten dragen, zo staat in de tweede brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinthe, hoofdstuk 4, vers 7. Deze zekerheid is wat men noemt het gevoel voor het mysterie. Het is zeker weten dat wie zich uit liefde aan God aanbiedt en zich aan Hem geeft, zeker vruchtbaar zal zijn. En die vruchtbaarheid is vaak onzichtbaar, ongrijpbaar, kan niet worden gemeten. Iemand kan zich er heel goed bewust van zijn dat zijn leven vrucht zal dragen, maar zonder te pretenderen dat hij weet hoe of waar of wanneer. Hij heeft de zekerheid dat geen enkel van zijn met liefde verrichte werken verloren gaat. Geen enkel van zijn oprechte zorgen voor de ander verloren gaat. Geen enkele daad uit liefde voor God verloren gaat. Geen enkele edelmoedige moeite verloren gaat. Geen enkel pijnlijk gedragen geduld verloren gaat. Dit alles gaat door de wereld als een levenskracht. Soms komt het ons voor dat wij met onze krachtinspanningen geen resultaat hebben bereikt. Maar de zending is geen business of een bedrijfsproject. Het is evenmin een humanitaire organisatie. Het is geen evenement om te tellen hoeveel mensen dankzij onze propaganda eraan hebben deelgenomen. Nee, het is iets veel diepers dat zich aan iedere meting onttrekt. Misschien maakt de Heer gebruik van onze inzet om zegeningen uit te storten op een andere plaats in de wereld waar wij nooit heen zullen gaan. De Heilige Geest werkt zoals Hij wil, wanneer Hij wil. en waar hij wil. Wij offeren ons op met toewijding, maar zonder de pretentie te hebben opvallende resultaten te zien. Wij weten alleen maar dat onze zelfgave noodzakelijk is. Laten wij leren te rusten in de tederheid van de armen van de Vader, te midden van onze creatieve en edelmoedige toewijding. Laten wij verder gaan. Laten wij ons volledig inzetten, maar laten wij hem ook onze inspanningen vruchtbaar laten maken zoals hem dat goed lijkt. Om het missionaire vuur levend te houden is een vastberaden vertrouwen in de Heilige Geest noodzakelijk, omdat hij onze zwakheid te hulp komt, zo horen wij in de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Rome, hoofdstuk 8, vers 26. Maar dat edelmoedig vertrouwen moet zich voeden, en daarom moeten wij hem voortdurend aanroepen. Hij kan ons genezen van alles wat ons verzwakt in de missionaire inzet. Weliswaar kan dit vertrouwen in het onzichtbare bij ons een zeker duizelingwekkend gevoel teweegbrengen. Het is als ondergaan in een zee waar wij niet weten wat wij zullen tegenkomen. Ik heb het zelf heel vaak meegemaakt. Er is echter geen grotere vrijheid dan zich te laten dragen door de geest, door ervan af te zien alles te berekenen en te controleren, en het hem mogelijk te maken ons te verlichten, te leiden, te drijven waarheen hij wil. Hij weet goed wat er in iedere tijd en op ieder ogenblik nodig is. Dat heet op mysterieuze wijze vruchtbaar zijn. Onderdeel 4. De missionerende kracht van de voorspraak. Er is een vorm van gebed die ons in het bijzonder ertoe aanzet om ons geheel in te zetten voor de evangelisatie en ons motiveert om het welzijn van de ander te zoeken. Het gebed van voorspraak. Laten wij een ogenblik kijken naar het innerlijk van een grote evangeliseerder als de heilige Paulus, om te begrijpen hoe zijn gebed was. Dat gebed was vol van personen. Altijd bij al mijn gebeden voor u allen, en ik verricht mijn gebed met blijdschap, want ik draag u in mijn hart. Dat lezen we in de brief van de heilige apostel Paulus aan de Filippenzen. Hoofdstuk 1, versen 4 tot en met 5 en vers 7. Zo ontdekken wij dat voor iemand ten beste spreken ons niet scheidt van de ware contemplatie, omdat contemplatie die de ander uitsluit, bedrog is. Deze houding verandert ook in een dankzegging aan God voor de ander. Dat horen we in de brief aan de Romeinen, hoofdstuk 1, vers 8. In de eerste plaats breng ik door Jezus Christus dank aan mijn God voor u allen. Het betreft een voortdurende dankzegging. Opnieuw in de eerste brief aan de Korintiërs, hoofdstuk 1, vers 4. Steeds weer zeg ik God dank voor zijn genade, die u in Christus Jezus is gegeven. En in de Filippenzenbrief, hoofdstuk 1, vers 3. Ik dank mijn God telkens als ik u gedenk. Het is geen ongelovige negatieve blik zonder hoop, maar een geestelijke blik van diep geloof, die erkent wat God zelf in hen bewerkt. Tegelijkertijd is het de dankbaarheid die opwelt uit een hart dat werkelijk aandacht heeft voor de ander. Zo is het hart van de evangeliseerder, wanneer hij uit het gebed komt, edelmoediger geworden. Heeft het zich bevrijd van een geïsoleerd bewustzijn en verlangt het ernaar het goede te doen en het leven met de anderen te delen? De grote mannen en vrouwen van God zijn grote voorsprekers geweest. De voorspraak is als een zuurdeeg binnen de drie-eenheid. Het is een binnengaan in de Vader en nieuwe dimensies ontdekken die de concrete situaties verlichten en veranderen. Wij kunnen zeggen dat het hart van God wordt geroerd door de voorspraak, maar hij er in werkelijkheid op vooruit loopt. En wat wij met onze voorspraak kunnen doen, is dat zijn macht, zijn liefde en zijn trouw zich duidelijker openbaren in het volk. Het tweede punt. Maria, de moeder van de evangelisatie. Samen met de Heilige Geest staat Maria altijd te midden van het volk. Zij verzamelde de leerlingen om hem aan te roepen. Zo lezen we in de Handelingen der Apostelen, hoofdstuk 1, vers 14. En heeft zo de missionaire explosie mogelijk gemaakt die met Pinksteren plaatsvond. Zij is de moeder van de evangeliserende kerk. En zonder haar kunnen wij de geest van de nieuwe evangelisatie niet ten volle begrijpen. Onderdeel 1. De gave van Jezus aan zijn volk. Op het kruis kon Jezus, toen hij in zijn vlees de dramatische ontmoeting tussen de zonde van de wereld en de goddelijke barmhartigheid leed, aan zijn voeten de troostende aanwezigheid van zijn moeder en zijn vriend zien. Op dat cruciale ogenblik zei Jezus tot Maria, alvorens te verklaren dat het werk dat de Vader hem had toevertrouwd was volbracht: Vrouw, zie daar uw zoon. Vervolgens zei hij tot zijn geliefde vriend: Zie daar uw moeder. Passage uit het Evangelie volgens de heilige Johannes, hoofdstuk 19, versen 26 tot en met 27. Deze woorden van Jezus op de drempel van de dood drukken niet op de eerste plaats bezorgdheid vol medelijden voor zijn moeder uit, maar zijn veeleer een openbaringsformulering, dat het mysterie van een bijzondere heilszending laat zien. Jezus liet ons zijn moeder als onze moeder na. Alleen na dit te hebben gedaan, heeft Jezus kunnen ervaren dat alles was volbracht, zoals we horen in hetzelfde evangelie, hoofdstuk 19, vers 28. Aan de voet van het kruis brengt Christus in het hoogste uur van de nieuwe schepping ons bij Maria. Hij brengt ons bij haar, omdat hij niet wil dat wij zonder moeder op weg zijn. En het volk leest in dat moederbeeld alle mysteries van het evangelie. Het bevalt de Heer niet dat aan zijn kerk het vrouwelijke icoon ontbreekt. Zij die hem met zo'n groot geloof voortbracht, begeleidt ook de overigen van haar kinderen, hen namelijk die de geboden van God en het getuigenis van Jezus trouw bewaren, horen we in de openbaring van Johannes, hoofdstuk 12, vers 17. De innige band tussen Maria, de kerk en iedere gelovige, doordat zij op verschillende wijzen Christus voortbrengen, wordt op schitterende wijze tot uitdrukking gebracht door de zalige Isaac de Stella. In de goddelijke geïnspireerde schriften wordt wat in het algemeen wordt gezegd over de kerk, maagd en moeder, in het bijzonder gezegd over de maagd Maria. Men kan evenzo zeggen dat iedere gelovige ziel bruid is van het woord van God, moeder van Christus, dochter en zuster, maagd en vruchtbare moeder. Christus verbleef 9 maanden in de schoot van Maria. Hij zal in het tabernakel van het geloof van de kerk blijven tot aan de voleinding der eeuwen en in de kennis en de liefde van de gelovige ziel in de eeuwen der eeuwen. Maria is degene die een grot voor dieren weet te veranderen in een huis van Jezus, met enkele arme windsels en een berg aan tederheid. Zij is de kleine dienstmaagd van de Vader, die overloopt van vreugde in de lofprijzing. Zij is de vriendin, die altijd erop let dat de wijn niet ontbreekt in ons leven. Zij is het, wier hart is doorboord door een zwaard, dat alle verdriet begrijpt. Als moeder van allen is zij een teken van hoop voor de volken die barensweeën lijden, totdat de gerechtigheid ontkiemt. Zij is de missionaris die tot ons nadert om ons in het leven te begeleiden, door de harten te openen voor het geloof met haar moederlijke genegenheid. Als een ware moeder gaat zij met ons mee, strijdt zij met ons en stort zij onophoudelijk de nabijheid van Gods liefde uit. Door de verschillende Maria-devoties, die over het algemeen verbonden zijn met een heiligdom, deelt zij de lotgevallen van ieder volk dat het evangelie heeft ontvangen en gaat deel uitmaken van zijn historische identiteit. Veel christelijke ouders vragen om het doopsel voor hun kinderen in Maria-heiligdom en laten zo hun geloof zien in het moederlijke handelen van Maria, die nieuwe kinderen voor God voortbrengt. Daar, in de heiligdommen, kan men zien hoe Maria de kinderen rondom zich verenigt, die met zoveel moeite als pelgrims komen om haar te zien en zich door haar te laten zien. Daar vinden zij de kracht van God om het lijden en de vermoeienissen van het leven te verdragen. Maria biedt hun, evenals Juan Diego, de liefkozing van haar moederlijke troost aan en zij zegt tot hen: laat je hart niet verontrust zijn. Ben ik, die je moeder ben, niet hier? Onderdeel 2. De ster van de nieuwe evangelisatie. Wij vragen aan de moeder van het levende evangelie dat zij ten beste spreekt, opdat deze uitnodiging tot een nieuwe fase van de evangelisatie door heel de kerkgemeenschap wordt aangenomen. Zij is de vrouw van geloof, die leeft en wandelt in het geloof. En haar buitengewone pelgrimstocht van het geloof is een voortdurend referentiepunt voor de kerk. Zij heeft zich door de geest, langs een weg van het geloof, naar een bestemming van dienst en vruchtbaarheid laten leiden. Wij vestigen vandaag de blik op haar, opdat zij ons helpt allen de boodschap van het heil te verkondigen en opdat de nieuwe leerlingen ijverige evangeliseerders worden. Bij deze pelgrimstocht van de evangelisatie ontbreken niet de fases van dorheid, verborgenheid en zelfs een zekere moeite, zoals die welke Maria beleefde in de jaren van Nazareth, toen Jezus opgroeide. Dit is het begin van het evangelie, ofwel van de goede, blijde boodschap. Maar het is niet moeilijk in dat begin een bijzondere moeite van het hart op te merken, samen met een soort nacht van het geloof, om de woorden van de heilige Johannes van het Kruis te gebruiken. Als het ware een sluier waardoorheen men moet naderen tot de onzichtbare en leven in innige verbondenheid met het mysterie. Het is inderdaad op deze wijze dat Maria vele jaren innig verbonden bleef met het mysterie van haar zoon en verder ging op haar geloofstocht. Er is een mariale stijl in de evangeliserende activiteit van de kerk. Want telkens wanneer wij naar Maria kijken, geloven wij opnieuw in de revolutionaire kracht van de tederheid en de genegenheid. In haar zien wij dat nederigheid en tederheid geen deugden zijn van de zwakken, maar van de sterken, die het niet nodig hebben de ander slecht te behandelen om zich belangrijk te voelen. Door naar haar te kijken, ontdekken wij dat zij die God prees, omdat hij heersers hun troon ontneemt en rijken heenzendt met lege handen, dezelfde is die huiselijke warmte garandeert voor ons zoeken naar gerechtigheid. Zij is het ook die zorgzaam al deze woorden in haar hart bewaart en ze bij zichzelf overweegt. Maria weet de sporen van de geest van God te herkennen in de grote gebeurtenissen en ook in die welke nauwelijks waarneembaar lijken. Zij overweegt het mysterie van God in de wereld, in de geschiedenis en in het dagelijkse leven van ieder en van allen. Zij is de biddende en werkende vrouw in Nazareth en ook onze lieve vrouw van de onmiddellijke bereidheid. Zij die uit haar dorp vertrekt om anderen met spoed te helpen, zoals we horen in het evangelie volgens de heilige Lucas, hoofdstuk 1, vers 39. Die dynamiek van gerechtigheid en tederheid, van contemplatie en weg naar de ander, is wat van haar een kerkelijk model maakt voor de evangelisatie. Wij vragen haar dat zij met haar moederlijk gebed ons helpt, dat de kerk een huis wordt voor velen, een moeder voor alle volken en de geboorte van een nieuwe wereld mogelijk maakt. Het is de verrezene die ons met een macht die ons vervult, met een immens vertrouwen en vaste hoop zegt: zie, ik maak alles nieuw. Gaan wij vol vertrouwen met Maria verder op weg naar deze belofte en zeggen wij tot haar samen. Maagd en moeder Maria, gij die door de geest ertoe bewogen het woord van het leven hebt ontvangen, in de diepte van uw nederig geloof, geheel gegeven aan de eeuwige, help ons, ons ja te zeggen, in de meer dan ooit dwingende noodzaak, de blijde boodschap van Jezus te doen weerklinken. Gij, vol van de tegenwoordigheid van Christus, hebt Johannes de Doper vreugde gebracht en hem doen opspringen in de schoot van zijn moeder. Gij hebt, opspringend van vreugde, de wonderwerken van de Heer bezongen. Gij, die voor het kruis bleef staan met een onwankelbaar geloof en de vreugdevolle troost van de verrijzenis ontving, gij hebt de leerlingen verzameld in afwachting van de Geest, opdat de evangeliserende kerk geboren zou worden. Verkrijg voor ons nu een nieuw vuur van verrezenen, om aan allen het evangelie van het leven te brengen, dat de dood overwint. Geef ons de heilige durf om nieuwe wegen te zoeken, opdat de gave van de schoonheid die niet dooft, allen bereikt. Gij, maagd van het luisteren en van de contemplatie, moeder van liefde, bruid van de eeuwige bruiloft, spreek ten beste voor de kerk, waarvan gij de allerzuiverste icoon zijt, opdat zij zich nooit in zichzelf opsluit en blijft stilstaan in haar hartstocht om het rijk te stichten. Ster van de nieuwe evangelisatie, help ons te stralen in het getuigenis van gemeenschap, dienstbaarheid, brandend en edelmoedig geloof, gerechtigheid en liefde voor de armen, opdat de vreugde van het evangelie de uiteinden der aarde bereikt en geen enkel randgebied verstoken is van zijn licht. Moeder van het levend evangelie, bron van vreugde voor de kleinen, bid voor ons. Amen. Alleluia. Gegeven te Rome bij Sint Pieter, bij de afsluiting van het jaar van het geloof, 24 november, op het hoogfeest van onze Heer Jezus Christus, koning van het heelal, van het jaar 2013, het eerste jaar van mijn pontificaat. Getekend, Paus Franciscus. En zo zijn we aan het einde gekomen van de voorlezing van de post-synodale apostolische exhortatie Evangelii Gaudium, de vreugde van het evangelie. Zoals u kon horen, geschreven door Paus Franciscus, gepubliceerd op 24 november 2013. En zo komen we ook aan het einde van deze aflevering van De Kerk Spreekt. Ik dank u opnieuw dat u heeft geluisterd en hoop dat u ook een volgende keer opnieuw afstemt op De Kerk Spreekt. Dan lezen wij een ander belangrijk document van het magisterium aan u voor. Van harte dank en nog een zeer fijne dag gewenst.